Goedemorgen gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de MAF. Door de vliegdiensten van de MAF worden mensen en dorpen in arme landen bereikt om hulp en het evangelie te bieden. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde collecte voor het leerstoelfonds van de gereformeerde bond. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindhoflaan 4 in zorgcentrum Sint Elisabeth in Beneden Leeuwen. Voor Tony Buis uit Ebbenhof in Vrijthof de Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindhoflaan 8 in de Braamberg in Arnhem. Voor Dirk van Inge in Wolfezen. En voor de heer Van Zetten, Maaskant 5 in Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Mevrouw Van Eldik van de Hatert, bevrijdingssingel 19. En mevrouw Van Merkestein Jansen, Heuningstraat 9, zijn weer thuis. Danken mogen we met Berry en Andrea Buis, Klinkerstraat 22, voor de geboorte op 16 februari van hun zoon Sam Cornelis. Aanstaande zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Op uw zitplaats hebben u een inschrijfformulier aangetroffen voor de deelname van de jaarlijkse bloesemwandeltocht op 21 april aanstaande. De opbrengst is bestemd voor het bouwfonds. Van harte aanbevolen. In het kader van de actie Alles over hoop voor Pakistan worden straks aan de uitgang sporen van hoopkaarten uitgedeeld. Het is de bedoeling 1 kaart per gezin mee te nemen en op de kaart staan opdrachten die uitgevoerd kunnen worden. Wanneer een opdracht uitgevoerd is, kan de kaart doorgegeven worden. Zo moet er een spoor van hoop ontstaan. De kaarten kunnen, als ze vol zijn, ingeleverd worden in het baken of in de bakken die vanaf volgende week in het baken en bij de hoofdingang van de kerk komen te staan. De uiterste inleverdatum is 7 april. In de kerkbode die deze week verschijnt is nog meer informatie te lezen. Voor Votum en Groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het eerste vers van Psalm 122. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat afgelopen vrijdag op de leeftijd van 85 jaar in Vrijthof is overleden mevrouw Peternella Wilhelmina van Maurik van Drumpt. Zij woonde onder ons op de Arnoldus-Jacobstraat 23. Aanstaande donderdag, bij Leven en Welzijn, is er gelegenheid tot afscheid nemen. En wel van 10:30 's morgens tot 11:15 in het verenigingsgebouw Het Baken, al hier. En daarna zal er aansluitend om 11:00 een rouwdienst, een dienst van woord en gebed worden gehouden hier in de kerk. En daarna zal de ter aardebestelling plaatsvinden om ongeveer 11:45 op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Ook na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren van 1:00 tot 11:30 in het Baken. Wij willen de bedroefde familie en allen die om haar heen staan in de voorbeden gedenken. In verband hiermee willen we samen zingen en wel van Psalm 91. Het eerste vers: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. In de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Psalm 91 vers 1. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 31 en daarvan de versen 17 en 18. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. 17 en 18 van Psalm 31. Psalm 95 en daarvan de versen 2 en 4 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst tot ver boven alle goon kan schenken, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 2 en 4 van Psalm 95. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wat een waarschuwing die we gezongen hebben. Verhard u niet, laat u leiden. Onder leiding, een beter leven is er niet. Alleen, soms denken we zelf wel het heft in handen te kunnen nemen en het heft in handen te kunnen houden. Onder onze eigen leiding. En dat gaat mis. Wat is het goed om onder die heilige hoogspanning van u, onder leiding door het leven te gaan. En een gedeelte daarvan hoorden we in de 10 woorden, in de 10 geboden. En keer op keer als we die ons te binnen brengen, niet alleen op zondagmorgen, maar ook door de week, van dag tot dag en van stap tot stap, wilt u richting geven aan ons leven, opdat het ons wel gaat. Heere God, we bidden u om vergeving voor al die keren dat we de perken te buiten gingen. Dat we onze eigen gang gingen. Dat we misschien wel voortholden op een doodlopende weg. Wat is het goed om dan telkens weer in die spiegel te kijken. En het te erkennen. Het ging niet goed. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Ik heb gezondigd voor u. Niet gedaan wat u vroeg, welke weg u wees. En toch roept u ons weer samen om het opnieuw te horen. Wat een voorrecht trouwens. We danken u dat u niet met ons gedaan hebt nadat we eigenlijk verdiend hebben. En dat tekent ons leven, dat we van genade hebben te leven. Van het gegeven van uw kant. En u geeft me niet mondjesmaat, maar u hebt er alles aan gegeven. Dat mogen we in deze komende weken wel weer heel goed beseffen als we de lijdenstijd binnentreden. Op deze eerste lijdenszondag weten we wat het u gekost heeft om verzoening teweeg te brengen. En dat u er in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alles voor hebt overgehad. Het liefste wat u in huis had, in de hemel had, hebt u op aarde gegeven, aan de aarde weggegeven, aan een kruis gespijkerd. Onbegrijpelijk, maar waar? En geef, Heere God, dat we dan niet zelf proberen ons mooier voor te doen dan dat we zijn, maar dat we daar terechtkomen bij het kruis, om heel ons hebben en houden daar af te leggen en daar te laten. En te leven het leven van dankbaarheid tot eer van u. Neem ons bij de hand, o God, door uw woord en door uw geest. Ook vanmorgen weer, ook vanavond weer, elke dag van ons bestaan. Want u wilt niet dat ons leven doelloos is. Maar u wilt er juist richting aan geven door ons te wijzen op dat kruispunt in de geschiedenis. En van daaruit achter de Heere Jezus aan. Ons kruis op ons nemend, hem volgend, ons zelf verloochenend en zo uw naam erkennend en bekendmakend. Wil zo in alles ons een God zijn van nabij. Help ons in luisteren, in spreken, in orgelspel en zingen, opdat het uitloopt op de jubel, op uw naam. Hoor ons in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen een gedeelte uit de Bijbel. En wel wat Lucas ons beschrijft in Lucas 9, vanaf vers 6 tot en met vers 27. Lucas 9, te beginnen bij vers 6. Tot en met vers 27. Zij vertrokken en reisden door alle dorpen en ze verkondigden het evangelie en genazen overal de zieken. En Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door hem gebeurden En hij verkeerde in onzekerheid omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt. En door anderen dat Elia verschenen was. En door weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan was. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd. Wie is deze dan over wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde Jezus te zien te krijgen. En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Toen de menigte dat merkte, volgden ze hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. De dag begon te dalen. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, stuur de menigte weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen, geeft u hen hun te eten. Ze zeiden, we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen, laat hen gaan zitten in groepen, elk van 50. En ze deden dat en lieten alle plaats nemen. En nadat hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En ze aten en werden alle verzadigd. Wat ze over hadden van de stukken brood werd opgeraapt, 12 manden. En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun, wie zeggen de menigte dat ik ben? Ze antwoordden en zeiden, Johannes de Doper en andere Elia en weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan is. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat ze dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en hij moet gedood en op de 3e dag opgewekt worden. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid, en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. Tot zover onze schriftlezing. We willen met elkaar stilstaan bij de versen 18 tot en met 22. En het gebeurde toen Jezus in persoonlijk gebed was dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun, wie zeggen de menigte dat ik ben? En ze antwoordden en zeiden, Johannes de Doper en andere Elia en weer andere dat een van de oude profeten opgestaan is. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat ze dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de 3e dag opgewekt worden. Tot zover onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen van Psalm 73 en daarvan de versen 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog en wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt, vervloekt. 13 en 14 van Psalm 73. Gemeente des Heren. Misschien kennen we dat eenvoudige kinderversje wel. Zeg, ken jij Jezus? Ja, ik ken Jezus. Je kunt dat zingen, je kunt dat horen zingen. Nu alles achter de rug is. En met Jezus alles gedaan is en gebeurd is. Jezus weg en werk heeft voor ons geen geheimen meer. Het is alleen de vraag of je daar nou ook vooruit durft te komen. Of dat je daar misschien stiekem toch een geheim van maakt. Geheimzinnig over doet. Of misschien gemakshalve wel over zwijgt. Nou, dan zitten we goed, denkt misschien wel iemand. Want Jezus heeft dat zelf bevolen. We lazen dat. Om er niet over te spreken. Dus dat is gemakkelijk zat. Hij sprak hen streng toe en beval dat ze dit tegen niemand zeggen zouden. Dat komt misschien best eerlijk gezegd heel goed uit. Toch is het goed, voordat we tot die conclusie komen, om eens goed te lezen. Hoe het nou zo ver gekomen is dat Jezus dat heeft gezegd. Want Jezus zegt dit maar niet wat in het algemeen van je houdt je mond hoor. Pas op. Dat lees ik nergens. Ik moet goed lezen, ook in het grotere verband. Wat staat er, wat wordt er nou bedoeld? Ik ga niet op de klank af, want wat Jezus doet hier wel zijn eerste lijdensaankondiging. En in dat kader wordt het ook gezegd. Wat is er aan de hand? Nou, daarom begonnen we ook de schriftlezing al vrij vroeg in hoofdstuk 9, bij het 6e, 7e vers. In Jezus' dagen waren de meningen over hem aardig verdeeld. Wie is dit nou toch? Zelfs koning Herodes, viervorst staat erbij, dan ben je dus koning over 1/4 deel van een stuk grond, een stuk gebied, een kwart. Met z'n vieren moet je dat dus zien te redden. Koning over een kwart. En zelfs bij deze Herodes aan het koninklijke hof levert Jezus de nodige onrust en onwetendheid op. En Herodes die verkeerde wat dat betreft ook in onzekerheid. Hoe heb ik het nu? En hoe heb ik hem nu? Omdat er geruchten in de wereld rondgaan dat Johannes de Doper uit de doden zou zijn opgewekt. Maar dat kan natuurlijk niet. En dat wil Herodes natuurlijk ook niet. Want Herodes heeft Johannes onthoofd. En dan moet het toch klaar zijn, die man die maakte het leven hem veel te moeilijk door hem op zijn fouten te wijzen. Opgewekt. Hoe bestaat het? Vreemd, hè, dat hem dat toch aangrijpt. Van anderen is Herodes weer ter oren gekomen dat het Elia is die verschenen is. Maar elke rechtgeaarde Jood weet toch hoe het met Elia is gegaan. Die werd in een vurige wagen met paarden naar de hemel weggereden. En zo kwam de scheiding tussen Elia en Elisa. In een storm gebeurde dat. Je kunt dat prachtig nalezen in je Bijbel, 2 Koningen 2. Ja, wacht even. We weten ook nog uit de slotwoorden van het Oude Testament, de laatste woorden uit de profetie van Maleachi, dat God zelf zegt, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Weer anderen beweren dat een of andere profeet uit de doden is opgestaan. Je kunt dus kiezen. Wie is deze mens die Jezus van Nazareth wordt genoemd? Wie herken je in hem? Maar wat zeker is, is dat het heel wat teweeg brengt aan het hof van Herodes. Herodes die daarbij dus niet zelf op onderzoek uitgaat, maar afgaat op de stem van het volk. Hij gaat af op wat men van Jezus zegt. Wat men van hem denkt. Wie men in hem ziet. Ja. Hoe zie ik hem? Wie is Jezus voor mij? En weet ik van Hij voor mij? Dat God de wereld zo lief gehad heeft, dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, dat ik betrokken ben op Hem, betrekking heb, een relatie heb, Hem nodig heb juist vanwege wat Hij zelf over zichzelf meedeelt, hè, over dat kruis en over dat graf, over Hij schuldig, terwijl ik schuldig was, dat ik mijn nood en mijn dood aan Hem geklaagd en bij Hem uitgezegd heb, neergelegd heb. Ik heb gezondigd, ik kost u die slagen. Ik, hoort u, merk je, ik. Men, dat is de massa. Mensenmassa. En die men, die komt ook aan het woord als Jezus diezelfde vraag stelt aan zijn discipelen. Eerst stelde Herodes hem dus, in het paleis. En dan Jezus, wie zegt men, wie zeggen de mensen, de menigten, dat ik ben? Menigte, dat zijn al die mennen bij elkaar. Men zegt. Menigte, de massa. Ja, het is wat, als Jezus in de massa opgaat, dan heeft iedereen zomaar zijn mening over hem. En men denkt maar raak, ik het mijne en ieder het zijne. Maar noem je dat nou geloven? Hoe ik erover denk? En wat ik ervan vind, is dat geloven? Is dat vertrouwen? Is dat een band hebben, een relatie hebben met? Kennis hebben aan koning Jezus? Ik moet wel zeggen dat de meningen die Herodes te horen krijgt aan het hof, en de meningen die de discipelen tegen Jezus te bedden brengen, als Jezus daarom vraagt, die zijn precies hetzelfde. Dus dan was dat gewoon de algemeen geldende mening geworden van men. Of Johannes de Doper, of Elia, of een van de andere profeten die weer levend is geworden. Een profeet, hè, of die dan als een Johannes de Doper door onthoofding om het leven is gekomen, Of net als een Elia die met vurige wagens afscheid nam van de aarde. Of een of andere niet genoemde andere profeet. Er moet blijkbaar rondom deze Jezus iets bijzonders aan de hand zijn. Dat merk je zo als je bij men je oor te luister legt. Men zoekt het in de hoek van de mannen van God. Johannes, Elia of een of andere profeet. En men zoekt het ook in de hoek van dat doden weer levend kunnen worden. Het valt trouwens best wel op, als je in de evangelie leest, dat men rondom Jezus heel druk is met Elia ook. In de afgelopen week hebben we daar in het bijzonder ook bij stilgestaan op de 17-plus catechese. Elia, wat een ingrijpend, verregaand ingrijpend figuur is dat geweest voor Gods aangezicht. En ook midden in de samenleving. Elia, Herodes heeft erover gehoord. Hier wordt het aan Jezus meegedeeld. Maar herinneren we ons nog dat als Jezus zijn laatste, bijna laatste woorden uitspreekt als hij aan het kruishout hangt. Eli, Eli, waarom hebt u mij verlaten? Dan zeggen de mensen, hoor, hij roept Elia. We zullen eens kijken wat er nu gebeurt. En voor dat angstige drie uur donker is er dat helverlichte moment boven op die berg, de berg van de verheerlijking. Daar zijn Johannes en Jacobus en Petrus en Jezus samen met Mozes en Elia. Weer die Elia. En Petrus die wil daar dan maar drie tenten bouwen. Opnieuw heeft men blijkbaar iets in de gaten van nu, nu gaat het gebeuren. Nu breekt de heilstijd aan. Weer die Elia. Maar ook weer diezelfde vraag en diezelfde verwarring komen we tegen als Johannes de Doper net optreedt, net uit de woestijn gekomen is en hij preekt daar bij de Jordaan. Als dan de Joden, de priesters, de Levieten uit Jeruzalem gestuurd hebben om Johannes te vragen, wie bent u eigenlijk? Dan staat er zo nadrukkelijk en hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. Maar daar nemen ze geen genoegen mee. Dan vragen ze, wat dan? Wie dan bent u? Elia. En dan zegt Johannes, nee, dat ben ik niet. Ja, maar wie bent u dan? Bent u de profeet? En dan antwoordt Johannes, nee. Ja, maar wie dan? Zodat we antwoord kunnen geven aan degene die ons erop uitgestuurd hebben. Wat zegt u nou van uzelf, Johannes de Doper? Graag wil men weten wie iemand is, wat iemand voorstelt, wat hij te bieden heeft en of het toch niet misschien Elia is. En Johannes die antwoordt dan, ik ben een stem van iemand die roept in de woestijn. En dan houdt men het bij een wonderlijke verschijning van deze of gene uit het Oude Testament. En houdt het bij een ingrijpen van God op een bijzondere manier. Men. Maar men grijpt in zijn mening, in zijn gedachten, toch niet ver genoeg. Niet diep genoeg. Niet hoog genoeg. En opnieuw maar even die vraag tussendoor. Kent u Jezus? Wie hij is? Dat daar geen verwarring over bestaat. En dat u maar niet afgaat op wat men zegt. Johannes in zijn evangelie die verzucht er bijna bij, Jezus die komt tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Daar gaat het dus om. Niet wat men zegt, maar dat je in zijn naam, in zijn zijn, in zijn zending en gezonden zijn en waarvoor hij gezonden werd, gelooft. Heel typisch, men verwachtte blijkbaar, gezien al die reacties van men, meer een terugkomst van Elia, of iets van die krachtige prediker Johannes de Doper, dan dat men Jezus verwachtte. En dan komt het. Dan tekent Jezus in één zin zijn leven, lijden, sterven, en zijn opstanding. Ja, wij noemen dat een lijdensaankondiging, hè? Maar met hetzelfde recht zou je van een opstandingsaankondiging kunnen spreken. Want hebben we hier nou te maken met een aanstaand overlijdensbericht van de Heere Jezus? Of juist met een bericht van geboorte, van een nieuwe geboorte, dat hij aan het licht treedt? Of moeten we dat maar bij elkaar houden? Lijden, sterven en opstaan van de Heere Jezus Christus. Dat tekent zijn leven. Alleen het typische is dat men dan in Jezus niet meer ziet dan een mens. Die weliswaar uit de wereld van God stamt. Of ergens in de hoek van de profeten thuis hoort. Op de lijn van Johannes zit. En dat imago, dat idee, wat men erbij heeft, wat de massa ervan denkt, wat men in hem ziet, wat misschien men wel bij hem voelt. Dat wil Jezus hier heel duidelijk aan de orde stellen. Wie hij is. Ik ga lijden en sterven, maar ik sta ook op de derde dag. Ken je Jezus? Zo, als hem die geleden heeft, gestorven is, maar ook weer is opgestaan. En dan komt het erop aan, wie is hij voor mij? Petrus blijkt beter te weten. En hij is dan ook die namens de discipelen dat onder woorden brengt wat zij van de Heer Jezus vinden. Hij is de Christus van God. Hij is Gods gezalfde. En daarmee raken ze ook de kern. En ze erkennen de betrouwbaarheid en de waarheid en de echtheid van wat Jezus zelf heeft gezegd. Wil je Jezus echt kennen, moet je naar hem luisteren. Dan ontdek je steeds weer en meer wie hij is en waarvoor hij kwam. Jezus had het al gezegd in de synagoge in Nazareth, toen hij las uit de boekrol van Jesaja. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen en om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te preken en blinden het gezicht vermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te preken. En als Jezus dan die boekrol weer heeft dichtgedaan en aan de dienaar van de synagoge heeft teruggegeven, toen ging hij zitten en de ogen van iedereen in de synagoge waren op hem gericht. En toen begon hij tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En toen betuigden ze alle hun instemming en ze knikten en ze verwonderden zich over zijn woorden die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Dan heb je weer dat men. Weer die massa daar in Nazareth. Merk je hoe makkelijk de verwarring onder de hoorders en de mening van de hoorders post vat. De geest van de Heere is op mij, had Jezus gelezen en gezegd, dit slaat op mij. Hij heeft mij gezalfd. Jezus zegt dat. Dat zijn Jezus woorden. Hoor je? Maar wat zeggen de mensen die hij is? Jozef's zoon, onze timmerman. Je hebt zo'n spelletje, hè? Mijn woord tegen het jouwe. Een soort Scrabble, maar dan een modernere uitvoering. Blijkbaar kan dat met Jezus woorden en met Jezus prediking ook. Jezus zegt, spreekt, preekt, wij, ik, denk het mijne ervan. Tuurlijk, we laten Jezus netjes aan het woord komen en met zijn woord komen. En heel fatsoenlijk als we zijn, laten we Jezus uitspreken. Maar heeft het nou ook vat op mij? Grijpt het me in mijn leven, in mijn kraag? Zegt het me wat? En zegt hij me wat? Ik bedoel alles. Hoeveel mensen zijn er niet die je tegenkomt onderweg en die geven je dan hun visitekaartje af? Staat alles op. Naam, adres, postcode. Mobiel nummer, mailadres, Facebook. Dat is allemaal mooi om te weten. Wat doe ik? Ik leg het op de stapel met visitekaartjes. Je weet maar nooit, hè? Voor geval dat je die persoon echt eens nodig zou hebben. In geval van nood. Jezus geeft geen visitekaartjes. Jezus geeft geen visitekaartjes af voor geval van nood. Ik ben in nood. En ook nog eens gevallen ook. En zonder zijn weg en werk en woord red ik het niet. Nooit. Jezus hoort niet op die stapel van men zegt en men denkt en men meent. Hij is voor mij uniek. Hij is voor mij echt. Hij is voor mij onmisbaar. Want anders heb ik geen leven. En hij verandert ook mijn leven. Mijn leven met God en mijn leven met elk ander. Dat gezalfde zijn, hè, van de Heer Jezus Christus, dat hij de Christus is. Dat had Jezus al lang verkondigd, dat hadden ze kunnen horen. Weer in zijn eigen moederstad, Nazareth. Dat hadden ze ook kunnen zien toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. En de geest in de lichamelijke gedaante van een duif op hem neerdaalde, om hem als het ware als het offer aan te wijzen. Nu maar even stil, zegt Jezus. Als Petrus geantwoord heeft. Nu maar even stil over dat ik de Messias ben. He, als Jezus dan zo links en rechts bij zijn discipelen geïnformeerd heeft wie men zegt dat hij is. Dan moet het, als men weet dat hij de Christus is, even nog geen promotieactie gaan houden. Dat had gekund natuurlijk, hè. Je zet dat zo op Twitter en dan weet iedereen het. Dan is binnen de kortste keren de wereld rond. Maar dan zou men toch op een verkeerde manier men tegen Jezus aan gaan kijken. En dat wil Jezus graag rechtzetten. Nee, Jezus die verbiedt zijn leerlingen het krachtig. Niet om het maar onder de tafel te werken. Achterwege te houden. Nee, eerst moet dit nog lijden, sterven en opstaan. Veel lijden. Het is geen peulenschil, wil Jezus zeggen, wat ik even in een handomdraai teweeg breng. Deze Messias, deze Christus, moet eerst nog een totaal onverwachte gang gaan maken. En daarom even geen promotietocht voor de Christus. Maar even eerst die terugtrekkende beweging naar zijn dood. Via het lijden. De dood aan het kruis. Wie is hij voor mij? Hij voor mij. Omdat anders ik voor altijd de dood had moeten sterven. Hij lijden, sterven, opstaan. Een dood zo gewelddadig als Johannes de Doper die heeft ondergaan, moest Jezus ook lijden. Een hemelvaart zoals Elia die heeft meegemaakt, wachtte Jezus ook nog. Maar ook een opstanding. Dwars door de dood heen. En letten we dan even heel goed op dat woordje moeten. Wat Jezus gebruikt in die lijdens, in die opstandingsaankondiging. Het was geen ongelukje wat hier gebeurde. Het was geen noodlot. Jezus werd hier niet het slachtoffer van de een of andere machthebber. Of van een politieke partij. Het moet, het moest, zo moest het. En het woord dat daar gebruikt wordt door Lucas, dat duidt erop dat het moeten van God zijn vader is dat erachter zit. Dwars door die activiteiten van die oudsten en die overpriesters en die schriftgeleerden heen. Jezus moet lijden, sterven en weer opstaan. En in hun meningen blijft de menigte, blijft de massa ver onder de maat. Ze zien het niet blijkbaar, ze doorzien het niet. Ze herkennen hem niet. En ze moeten hem in feite ook niet. Want wat ze er ook van denken, wat ze er ook van vinden, wat ze er ook van voelen, welke meningen er ook postgevat hebben en nog postvatten. Ook vandaag. Al die meningen van men, ze winnen het niet en ze zullen het ook nooit winnen van dat laatste, van die triomf, van de opstanding, van de overwinning die daar haast zingend wordt besproken en genoemd. Het wonder van de derde dag, daar eindigt Jezus zijn lijdensaankondiging mee. Kort, krachtig, prachtig, kernachtig. En we onderstrepen het, omdat Jezus de gezalfde, de Christus van God is, de Zoon des mensen, voor de mensen gezonden en bestemd. Daarom zal hij ook op de derde dag weer opstaan en verder gaan om als koning te heersen. Jezus is geen viervorst over een kwart. Nee, over het heel al. Jezus heerst als koning in eeuwigheid. En daarbij heeft alle knie zich te buigen. Is het niet nu gewillig? Ja, dan straks met pijn en met moeite. Eeuwig pijn. Eeuwig moeite. Want niet wat de mensen over Jezus zeggen en vinden, dat houdt stand. Maar wat en wie God in hem gegeven heeft, wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft, dat heeft waarde in eeuwigheid. En zo kent u, zo ken jij, zo ken ik Jezus. Amen. Wij gaan zingen van de Lijdenspsalm, Psalm 22, de versen 1 en 10. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar gij, o Heer, tot wien mijn ziel zich keert, sta niet van ver, mijn God, die het al regeert. Ai, haast u toch ter hulp. 1 en 10 van Psalm 22. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we willen u danken voor wie u bent. U hebt zich bekend gemaakt en het er maar niet van laten afhangen wie men zegt dat u bent. U hebt het maar niet aan de menigte overgelaten en het daarbij gelaten. Maar Jezus heeft duidelijk zijn programma afgegeven. Lijden, sterven en opstaan op de derde dag. Geef dat ons dat voor ogen staat. En dat we dat ook als bemoediging in de rug hebben. Maar tegelijkertijd ook dat we niet om het kruis heen kunnen. En dat belangrijke heilsfeit niet negeren in ons leven. Omdat we dan een goedkope Jezus overhouden. Naar onze mening een goede vriend. Een beste kameraad. Een prachtig voorbeeld. Maar we bidden van u. Leer ons te zien, te beseffen, te geloven. Dat hij inderdaad komen moest. Omdat er voor mij, voor ons geen doen aan was. Geen redden aan, geen helpen aan. Heere God, onbegrijpelijk uw liefde. Waarmee u de wereld hebt lief gehad. Geef dat we dan die ene naam gegeven onder de hemel, op de aarde, tot zaligheid. Dat we die naam niet verdonkeren manen. Of onze schouders erover optrekken. Alsof wij niet zouden weten wie hij is. Alsof wij ernaar moeten gissen. Prent het ons maar in. Breng het ons maar te binnen. Door uw woord en door uw geest. Opdat ook anderen daarvan op de hoogte brengen. Het heil, het troostrijke woord. Dat zo van belang is. Om hem te kennen. Lief te hebben. En te loven. Te geloven. Heere God. We willen u vragen. Of u er zelf voor wilt zorgen. Door uw geest. Dat uw woord ons niet ontglipt. Maar dat uw woord ons bijblijft. En dat we gravend in dat woord ook steeds meer en meer op de hoogte komen van wat u bedoelt en vraagt en zegt. En dank en laat uw woord geen gesloten boek voor ons zijn. Alsof we denken dat het ons wel komt aanwaaien. Maar dat we geraakt door de punten en de komma's, de letters die daar geschreven staan, u danken en groot maken. Heere God, we dragen aan u op, allen die een moeilijke gang te gaan hebben. We denken aan de familie van Doorn, die in de afgelopen week rondom het graf stond, om een geliefde moeder en een zuster, een tante ten grave te dragen. Geef troost, o God, en bemoedig, zoals u dat kunt en doet. En laat ook die andere trooster, de Heilige Geest, toch steeds maar weer heen wijzen op hem die de dood heeft overwonnen. En ook als in de komende week de familie van Maurik rondom het graf staat. We bidden nu ook dan, geef ook dan troost aan de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. En ook aan haar levensgezel, meneer van Dodewaard. We bidden u, geef Heere God, dat u zichzelf als die God ook aan hen betoont. Die troost en bemoedigt en wil ook dragen. In dit leed van haar die is heen gegaan, dat u een God bent die erbij is en niet loslaat uw woord. Wil ook gedenken haar zuster en alle overige familie. Wil ons allen in uw hoede nemen en ons laten merken dat u een God bent van nabij. Wil dat ook laten merken aan hen die ziek zijn, die elders verblijven, verpleegd worden. Gedenk mevrouw Stam van den Berg in Arnhem. We bidden u voor haar, of u haar nabij wil zijn, haar wil aan laten sterken. Wil gedenken mevrouw Jansen van Zoelen in Beneden Leeuwen. We bidden u voor Tony Buijs en Dirk van Inge. Gedenk meneer Van Zetten, die werd opgenomen in Tiel. Maar we danken u ook voor thuiskomst van mevrouw Van Eldik en mevrouw Van Merkenstein. Geef Heere God dat ze mogen aansterken en bij alle omstandigheden van het leven zoals die zich voor kunnen doen, hun hoop en hou vaststellen op u, de God van hun leven. We bidden u heel in het bijzonder ook voor prins Friso. We hebben de ontstellende berichten vernomen en we hebben wellicht de beelden gezien. En we bidden u voor hem, als ook voor zijn vrouw en de kinderen. maar ook voor onze koningin en haar gezin. Het zijn ook op zulke momenten gewoon maar mensen, zoals een ieder, met hun zorgen, met hun vrezen, met hun vragen. En daarom dragen we elkaar ook aan u op, of u ons een God wil zijn, die ons doet vertrouwen dat we het van u mogen verwachten. En wilt u de kennis en de kunde die wordt aangewend zegenen met uw zegen. We willen u ook danken voor nieuw leven dat Sem geboren mocht worden bij Berry en Andrea. Geef Heere God dat ze ook hun kinderen mogen voorgaan in de weg die u wijst en in de weg die u gegaan bent. In de weg die u zelf bent. Heere God, laat zo onze voetstappen hun sporen mogen nalaten in deze wereld. En dat we het ook mogen opmerken dat uw voetstappen, om die te volgen, de beste zijn. De gewezen weg, de gegane weg en een begaanbare weg. We bidden u ook voor het werk van de MAF. We mogen straks onze liefdegaven daarvoor geven. Geef dat ook dat dit stukje zendingswerk onder uw zegen mag voortgaan. En dat alle hulp die wordt ingevlogen en aangevlogen op de zendingsvelden ook goed terecht mag komen. Mag landen, letterlijk en figuurlijk, bij de mensen voor wie het bestemd is. En dat ook die ene naam onder de hemel gegeven voor hen tot vreugde zal zijn en tot behoud. Als ook bij ons. Wij bidden u dit alles, o God, uit genade alleen, het verwachtend van u, om Jezus wil. Amen. We gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Heere, zegenen u en uw gaven. Daarna gaan we zingen van Psalm 43, de versen 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaar. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. 4 en 5 van Psalm 43. Herleef, dat hebben we zojuist gezongen met de woorden van deze oude psalm. Misschien is het u bekend dat in de gemeente ook een project gaande is van de HGJB, Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, onder het motto Alles over hoop. Een project wat de jongeren voor de kerk en de jeugd in Pakistan op touw heeft gezet. En u zult ze ongetwijfeld ook in de komende tijd met een vlieger door het dorp zien lopen, fietsen. Met een lange staart eraan. En zij zijn bereid om voor u klusjes te doen. Dat doet de jeugd. Nu krijgt u straks bij het verlaten van de kerk een soort aanzichtkaart. Dubbele briefkaart. Ja, wat doen we daarmee? Als er hele mooie bij zijn, dan hangen wij ze thuis op de kleinste kamer, de wc. Maar dat is niet de bedoeling met deze. Deze kaarten die dienen een spoor van hoop in uw huis, in uw straat, in uw dorp, in uw Nederland. Eigenlijk in heel de wereld te trekken doordat u ermee aan de slag gaat. Er staan een aantal opdrachten op, vindt u het maar niks. Dan kunt u zelf een opdracht verzinnen, die mogelijkheid voor u ook nog geboden. Om zo bezig te zijn in dit project voor Pakistan. Het kost u verder helemaal niets als u de goede opdrachten uitkiest. Er zijn ook een paar opdrachten bij die kosten wel wat. Het kost u wel aandacht. Maar dat hebt u er denk ik graag voor over. Om sporen van hoop na te laten. Ook in onze eigen omgeving. Met het oog op de hoop die er mag zijn in Pakistan. Aanbevolen. Zo zien ze eruit. Ik vergat ze nog. 6 verschillende zijn er. Allen met 6 opdrachten. Ga je gang, jong en oud. Wij mogen heen gaan in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.